Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat G.R. Maurits uit Silazoek. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en is bestemd voor dominee Kleinbloesem en zijn gezin. Dit als bijdrage in de forse onkosten die de terugkeer vanuit Peru met zich meebrachten. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 20 augustus hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur een dominee D.E. Budding uit Nunspeet in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding dan ook voor te gaan in de Westerkerk. Dit alles voor de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 98, vers 1.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan samen verder in deze dienst om met elkaar te zingen op Psalm 122. En daarvan het eerste vers, 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie we staan, gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Gemeente, gasten in ons midden, we willen nu met elkaar ons geloof beleiden zoals dat is verwoord in de 12 artikelen. En als we dat samen hebben gedaan, gaan we weer opnieuw zingen, nu op Psalm 108 en dan van het tweede vers. 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108 vers 2, naar de belijdenis van ons geloof. Dat u alle hier aanwezig of wellicht verbonden thuis met ons als volgt mag beleiden deze avond. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We willen gaan lezen uit Deuteronomium 9, maar we willen eerst bidden ook om opening van ons hart. Laten we samen bidden. Heere, u bent het die ons in uw voorzienige leiding ook deze avond als uw gemeente hier in Frieseveen in de Westerkerk hebt samengebracht. En wellicht zijn er ook gasten die hartelijk welkom zijn in ons midden. Ook u heeft u hier gebracht. En we zijn hier samen vergaderd rondom het woord van u, dat eeuwig blijvende getuigenis. Want aan slechte mensen wijsheid leert, de weg van de zaligheid. En daarom past het ons wel al in het begin van de dienst om ook in ons gebed u daar hartelijk dank voor te zeggen. Dat u degene bent die uw vleugelen zo wijd uitbreidt, dat ook wij een plek mogen vinden onder de verkondiging van dat evangelie. En dat is heel bijzonder, want door de verkondiging wilt u mensen raken, het hart openen, het evangelie indragen, het geloof geven. Allereerst in zichzelf als iemand die verloren is en daarom niet meer kan steunen op zichzelf en zo ook op de Heer Jezus Christus dat vertrouwen, zodat we gered worden. En dat willen we ook van u bidden voor deze dienst. Dat u door uw krachtige werking, door woord en geest ons overtuigt van onze zonde. En dat we in onszelf verloren mensen zijn. Of we nu ouder zijn of jonger. Maar dat we dat doorkrijgen van onszelf. Dat is een verschrikkelijke ervaring, maar onmisbaar. Want dan zullen onze oren en ons hart ook geopend worden. Voor de oplossing die u aanbiedt. Die u aandraagt in de Heer Jezus Christus. En daar bidden we ook om, dat onze ogen daarvoor mogen opengaan en daarop gericht mogen zijn. U weet het, Heere, we zijn altijd tegenstribbelende mensen. De jongeren en de ouderen, wij allemaal. Het allermoeilijkste is wel om ons te overtuigen dat we inderdaad zondig zijn en dan zo zondig zijnde te mogen, ja, te moeten geloven in de Heer Jezus Christus. En daarvoor is het wet en het evangelie van u nodig. En we bidden van u dat dat heel helder mag zijn. De wet die zo scherp is, dat altijd weer het bij ons pijn doet. Dat we altijd weer moeten herkennen, daar ben ik verkeerd geweest, dat heb ik fout gedaan. Wat heb ik op vele manieren God niet lief gehad en mijn naaste niet als mezelf. En dan het evangelie wat zo ruim is. Dat zegt alleen zondige mensen die zich tot Christus wenden kunnen behouden worden. Wilt u ons trekken met koorden van uw liefde en van uw genade, om zo als een zondige vrouw, als een zondige man, als een zondige jongen of als een zondig meisje, zo te komen en ons niet beter voor te doen, maar juist zo verloren als we zijn, ons in uw armen te werpen, ons aan het kruis vast te klemmen, net als de verloren zoon. Dan is het de ervaring ook vanavond van die man of vrouw, van die jongen of meisje, dat u op de uitkijk staat, dat u ons tegemoet komt, dat u ons omhelst. Dat u tegen ons zegt, je was verloren, maar je bent gevonden. Je was dood, maar je bent weer levend. Heren, er zijn allemaal dingen die we misschien wel goed weten in ons hoofd. Maar het is zo belangrijk dat we dat ook ervaren mogen in ons hart. En dat onze wil zo wordt geneigd dat we die dingen zullen doen. En dat is allemaal iets wat u kunt geven en wat u alleen doet. Door uw woord en door uw geest. En daarom bidden we daarom. Als we het evangelie mogen lezen, al is het in het oud-testamentische vorm uit het boek Deuteronomium, dat het ons raken mag. En als het evangelie verkondigd wordt en de psalmen gezongen worden en we elkaar misschien spreken voor of na de dienst, dat u erin mee mag komen. En dat het zo een zeer gezegende dienst mag zijn. Goed voor onszelf, maar ook tot eer van uw naam. Daar is ook de bijeenkomst voor, daar is ook de dienst voor belegd. Tot meerdere eer en glorie van u. Nooit genoeg volprezen naam, want dat komt u toe. U die met ons allen zou kunnen afrekenen en het toch niet doet. En zo getrouw als de verbondsgod telkens weer opnieuw het evangelie laat klinken. Laat ons er in ons hart hoog van mogen opgeven. En laten we mogen zien op uw genade en uw liefde die onbegrijpelijk groot is. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust gevonden. Of we nu alweer druk bezig zijn met werk of net gaan beginnen of nog misschien vakantie hebben. Het allergezegendste en het beste wat er te krijgen is op deze wereld, dat vinden we in uw huis. We bidden van u dat het er mag zijn en dat het gevonden mag worden en dat u de lof ontvangt. Help ons met de verkondiging van het evangelie. Help ons met het ontvangen daarvan. Open ons hart ervoor Dat het niet te scherp is en dat het niet te ruim is. Zegen iedereen die een taak heeft. De broeders van de kerkraad, opzicht op de prediking en de gemeente. De kosten met zijn werkzaamheden. De organist die er mag zijn. Iedereen met een taak in de gemeente. Help ons en zegen ons. En wilt u in ons midden zijn, alleen om Christus wil. Amen. Schriftlezing kunt u dus vinden in Deuteronomium, het 9e hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij het 5e vers, tot het laatste vers, vers 29. Deuteronomium 9, vanaf vers 5 tot en met vers 29. En ik heb hier voor me liggen de Statenvertaling. Gemeente, in hoofdstuk 7 zou je kunnen zeggen, is de Heere nog vol liefde over het volk Israël, zijn vrouw. De grote echtgenoot is nog vol liefde over zijn vrouw, dat is dan het volk Israël. In hoofdstuk 8 wordt het al minder, dan lijkt het gelaat wel betrokken van de grote bruidegom. En moet hij al waarschuwen, gedachtig zijn wat er allemaal verkeerd gegaan is vroeger. En in dit hoofdstuk is het best heel erg gesteld. Als we luisteren naar de stem van de Heere over Israël, hoe die over Israël denkt. Laten we het rustig lezen en eens op ons inwerken wat hier allemaal gezegd wordt. Mozes is natuurlijk aan het woord, die spreekt het volk toe wat op de rand van het beloofde land staat. Maar hij zegt het allemaal namens de Heere. Deuteronomium 9 en we beginnen te lezen bij het 5e vers. Mozes zegt namens de Heere daar tegen het volk Israël, de rand van het beloofde land, niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uw harten, komt gij erheen in om hun land te erven. Maar om de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere uw God hen voor uw aangezicht uit de bezitting. En om het woord te bevestigen dat de Heere uw God aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Weet dan dat u de Heere uw God niet om uw gerechtigheid dit goede land geeft, om dat te erven, want gij zijt een hardnekkig volk. Gedenk, vergeet niet dat gij de Heere uw God in de woestijn zeer vertoond hebt. Van die dag af dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt gij weerspannig geweest tegen de Heere. Want dan horen vertoonde gij de Heere zeer, dat hij zich tegen u vertoonde om u te verdelgen. Toen ik op de berg geklommen was om te ontvangen de stenen tafels, de tafels van het verbond dat de Heere met u gemaakt had, toen bleef ik 40 dagen en 40 nachten op de berg, at geen brood en dronk geen water. En de Heere gaf mij de twee stenen tafels met Gods vinger beschreven en daarop naar al de woorden die de Heere op de berg uit het midden van het vuur op de dag van de verzameling met u gesproken had. Zo geschiedde het ten einde van 40 dagen en 40 nachten, als de Heere mij de twee stenen tafels, die tafels van het verbond gaf, dat de Heere tot mij zei, sta op, ga haastig af van hier, want uw volk dat u uit Egypte hebt uitgevoerd, heeft het verdorven. Ze zijn haastig afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt. Voort sprak de Heere tot mij, zeggend, ik heb dit volk aanschouwd en zie, het is een hardnekkig volk. Laat van me af dat ik hen verdelg en hun naam van onder de hemel uitdoe. En ik zal u, Mozes, dus tot een machtiger en talrijker volk maken dan dit is. Toen keerde ik mij en ging van de berg af. De berg nu brandde van vuur en de twee tafels van het verbond waren op beide mijn handen. En ik zag toe en zie, gij had tegen de Heere uw God gezondigd. Gij had u een gegoten beeld gemaakt. Gij waart haastig afgeweken van de weg die de Heer u geboden had. Toen vatte ik de twee tafels en wierp ze weg uit beide mijn handen en brak ze voor uw ogen. En ik wierp mij neer voor het aangezicht des Heeren als in het eerst 40 dagen en 40 nachten. Ik had geen brood en dronk geen water, om al uw zonden die gij had gezondigd, doende dat kwaad is in de ogen des Heeren, om hem tot toorn te verwekken. Want ik vreesde vanwege de toorn en de grimmigheid waarmee de Heere zeer op u vertoond was, om u te verdelgen. Doch de Heere verhoorde mij ook op dat maal. Ook vertoonde zich de Heere zeer tegen Aaron om hem te verdelgen. Doch ik bad ook in die tijd voor Aaron. Maar uw zonde, het kalf dat gij had gemaakt, nam ik. En verbrandde het met vuur en stampte het, vermalend het goed, totdat het verdund werd tot stof. En zijn stof wierp ik in de beek die van de berg afvliet of afvloot. Ook vertoonde gij de Heere zeer te Tabeera en te Massa en te Kibrot te Ava. Voort, zei de Heere, voort stond de Heere uw zond uit Kades Barnea, zeggend, gaat op en erf dat land dat ik u gegeven heb, zo waart gij de mond van de Heere uw God wederspannig en geloofde hem niet en waart zijn stem niet gehoorzaam. Weerspannig zijt gij geweest tegen de Heere van de dag af dat ik u gekend heb. En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heere die 40 dagen en 40 nachten, wanneer ik mij neerwierp, daar de Heere gezegd had dat hij u verdelgen zou. En ik bad tot de Heere en zei, Heere, Heere, verderf uw volk en uw erfdeel niet, dat u door uw grootheid verlost hebt, dat u uit Egypte door een sterke hand hebt uitgevoerd. Gedenk aan uw knechten Abraham, Isaac en Jacob, zie niet op de hardheid van dit volk, nog op zijn goddeloosheid, nog op zijn zonde. Opdat het land van waar gij ons hebt uitgevoerd niet zeggen, omdat de Heere ze niet kon brengen in het land waarvan hij hun gesproken had. En omdat hij hen haatte, heeft hij ze uitgevoerd om hen te doden in de woestijn. Ze zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat u door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm hebt uitgevoerd. Tot zover de schriftlezing uit Deuteronomium hoofdstuk 9. Gemeente, wie van u heeft nooit eens een trouwdag meegemaakt van bekende vrienden of familieleden, mensen uit de kerk? Dat is altijd een heel fijn gebeuren als dat gebeurt. Dan zit je in het gemeentehuis met elkaar en dan is daar het moment dat ze ja hebben gezegd, hebben getekend. Ervoor staan voor de plichten die de wet aan de huwelijkse staat verbindt, heet het dan zo officieel. En dat getekende stuk, dus de akte, die wordt dan in het archief opgeborgen, die krijg je niet mee. Maar een afschrift ervan krijg je wel mee, dat is het trouwboekje. En als het allemaal achter de rug is, dan wordt het trouwboekje uitgereikt. Eerst is er nog een mooi moment van, meestal een kus. Dan is een ontspannen moment in het gemeentehuis. Meestal wordt er dan ook wel geglimlacht. Als je ziet dat die man en vrouw elkaar gevonden hebben. Prachtig moment. Nou, vandaag gaat het ook over een huwelijk. Van de grote bruidegom, dat is de Heere God. En de bruid, en dat is Israël. Vandaag gaat het over een heel mooi moment. Dat het trouwboekje wordt overhandigd. De twee tafelen van het trouwverbond van de Heere met zijn volk. Dat had toch wel het mooiste moment moeten worden. Maar het werd een van de ergste momenten. 3 punten hebben we. Allereerst samen naar een nieuwe plek. Het beloofde land. Er is echter een maar die moet worden opgelost. Een tweede punt, ze zijn samen getrouwd. Maar er is wel wat gebeurd. Dus nog een keer een maar. En dan nog een laatste moment. Ze hebben samen echte liefde. Maar er moet iets worden goedgemaakt. 3 punten. Samen een nieuwe plek, samen getrouwd, samen echte liefde. Maar het hele hoofdstuk heeft ervan getuigd dat er iets heel ergs is gebeurd. En dat moet worden opgelost. Zullen we eerst zingen ter inleiding op de preek? En dat doen we uit Psalm 78, vers 6, vers 18 en ook vers 19. Vers 6, zijn wonderdaan door niemand af te meten, zijn trouweloos en snoot van hen vergeten. Vers 18, dan dachten ze hoe het eeuwig opperwezen hun rotssteen was en vleiden hem niet oprecht, maar vals met hun mond. En dan ook nog gelukkig vers 19, hun hart was boos, doch God vergaf barmhartig hun schuld. Regel 3. 78, vers 6, vers 18 en vers 19 ter inleiding op de preek. Thank you. samen een nieuwe plek. Maar, ik heb het al gezegd, in Deuteronomium 7 is de bruidegom met een hoofdletter de Heere God nog vol liefde. Als u eens tijd hebt, zou u het echt moeten nalezen, een geweldig hoofdstuk. En dan in Deuteronomium 8 is het gezicht van de bruidegom al wat betrokken. De Heere moet zijn volk waarschuwen op de rand van het beloofde land wat ze mogen gaan intrekken. Neem toch de geboden van de Heere uw God, zei Mozes in acht, door in zijn wegen te gaan. En dan komt ons hoofdstuk en laten we eerlijk zijn, dat is toch moeilijk om te lezen wat hier allemaal gezegd is tegen Israël. Het lijkt warempel wel of de liefde in het hart van de Heere weg is, toch? Als je dit zo op je inlaat lezen. Inlaat werken, wat hier staat, wat Mozes moet zeggen van de Heere. En dat is wel vreemd, want de Heere is toch onveranderlijk. Daar kan je toch op bouwen, daar kan je toch van op aan. Hoe zit het nu dat hij dan zo veranderlijk lijkt? Het lijkt warempel wel alsof de Heere een mens is, heel dit hoofdstuk trouwens. Als je leest wat hij zegt tegen Israël zijn vrouw. Nou, dat is niet zo, hij is niet veranderlijk. Zeker niet. Een vaste rots van ons behoud. En toch laat hij het op zo'n mensvormige wijze onder woorden brengen dat Israël geraakt wordt. En wij ook. Want dat is wel de bedoeling. En de Heere meent het ook. Dus we moeten er niet zo snel overheen stappen. Zo van de Heere weet toch wel hoe het afloopt en het allemaal gaat en zo in het leven. Nee. Dat moeten we zeker niet doen. Ook in dit gedeelte niet. Waarom is de toon van de Heere zo anders in dit hoofdstuk? Omdat hij zich iets indenkt. Namelijk, nou gaat het volk, mijn echtgenoot, straks naar die nieuwe plaats. Dan zal ik ervoor zorgen dat de volkeren die de maat vol hebben gezondigd, verdreven worden. Maar dan ben ik bang als dat gebeurd is, dat ze daarna zullen zeggen, dat hebben wij toch mooi gedaan. Dat we met de duimen achter de bretels gaan lopen en zeggen, dat is door onze gerechtigheid dat we gewonnen hebben. Want hun zijn zo fout, die hadden straf verdiend. Dat denkt de Heere zich in en daarom moet Mozes dat ook zo onder woorden brengen, dat het zo niet mag gaan. Dat zou hoogmoedig zijn. Dat zou zelfvoldaan zijn. En dat is al vaker gebeurd met deze vrouw, met Israël. In de woestijn. En daarom wordt die waarschuwing hier zo onder woorden gebracht. Al vaker heeft Israël God losgelaten. En dan ging het fout. Dan moeten we even naar onszelf toe. Wij zijn niet het volk Israël, dat is waar. Ook uw gemeente en wellicht komt u ergens anders vandaan. Een andere gemeente maken onderdeel uit volgens het Nieuwe Testament van het Koninkrijk van God. Maar in het Nieuwe Testament, in het Koninkrijk van God, is de Heer Jezus de grote koning, dat weten we. Daar is hij de bruidegom en de gelovigen, de oprechte gelovigen zijn de bruid. Waar u nou ook meeleeft, als in die gemeente en hier wij in onze gemeente de Heer Jezus loslaten, dan gaat het ook fout. Dan worden zelfs oprechte kinderen van God onuitstaanbaar. Echt waar. Dan straalt de gemeente ook niet uit wat ze moet uitstralen naar mensen die van buiten staan. Dan is er geen aantrekkingskracht meer. Is dat niet een hoofddoel van gemeente zijn? Maar dat hoort er wel bij. De Heer Jezus zegt, als je mijn woord bewaart, heb ik een geopende deur. Dan komen de mensen binnen. En misschien kent u wel zulke gemeentes die het zo goed weten en zelfvoldaan zijn. Maar die moet u nu even vergeten. Dan moet u over uzelf nadenken. Wij kunnen soms zelf ook zo snel geneigd zijn om te zeggen, we zitten goed, wij hebben het voor elkaar. En dan laten we maar zo de Heer Jezus los. En dan blijkt helemaal niet dat we hem zo lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En dan kan het helemaal verkeerd gaan. Herkent u dat misschien ook bij uzelf of in uw gemeente? Wees erop gespitst dat dat niet gebeuren zal. Dan worden we in de kerk nog erger soms als in de wereld. En dan torent de Heer ook op ons. Hoogmoed en zelfverheffing is in de ogen van de Heere iets heel ergs. Dat is ook een van de eerste zonden geweest in het paradijs. We willen net als God zijn. Nou, we weten hoe het is afgelopen. Heeft u het gelezen wat er allemaal gezegd werd? Vers 6, wat staat er? Mozes moet het zeggen, u bent een hardnekkig volk. Wat een uitdrukking van de grote bruidegom over zijn bruid. Of vers 23. Voort zei de Heere, u bent de mond van de Heer uw God weerspannig geweest. U geloofde hem niet, u waart zijn stem niet gehoorzaam. En dan vers 24, nog erger. Weerspannig bent u geweest tegen de Heer van de dag dat ik u heb gekend. Dat zegt Mozes dus, hè? Namens de Heer is toch aangrijpend. Weet u waar ik aan moest denken? Misschien moet u er ook wel aan denken en jij ook. Je kan wel eens mensen spreken die een heel zwaar leven hebben. Hoeft niet eens te gaan over een huwelijk. Kan ook met andere mensen in de omgeving zijn. Met vrienden of met gemeenteleden. Kan ook zijn een huwelijk. En dan informeer je even hoe gaat het nu. En als er dan omgevallen zijn met andere mensen en je vraagt daarna, dan kan het verhaal in één keer even heel snel een lang verhaal worden. Dan blijven ze maar doorgaan, hè. En toen gebeurde er dit en toen dat en toen dat. En ja, daar vroeg je eigenlijk niet na, maar dat kwam er allemaal uit. Want die man of die vrouw is gekwetst. Op zijn hart getrapt. Ik moest een beetje denken, zo lijkt het warempel bij de Heere. Hij haalt de geschiedenis op en er komt steeds meer naar voren. Het wordt steeds erger. Vanaf de dag dat ik u ken, bent u weer spannend geweest. Wordt hier ook nog gezegd. Als de liefde gekwetst is, dan komt er bitterheid. Dan komt er wantrouwen. Dan komt er wanhoop zelfs in ons hart. Is dat niet een beetje de toon in dit hoofdstuk? Ik hoop dat u er niks van kent als u getrouwd bent. Dat het goed mag zijn. En in uw gezin ook en in uw kerk ook. Maar misschien kunt u zich wel inbeelden. Al te vaak heeft het volk de Heere gekwetst. Al te vaak zelfvoldaan. Hoogmoedig. Al te vaak gepocht op hun gerechtigheid. In plaats van de zijne. En daarom staat er in vers 7, leest u nog even mee. Gedenk, vergeet niet dat u de Heere uw God in de woestijn zeer vertoornd hebt van die dag af dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt gij weerspannen geweest tegen de Heere uw God. Nou, dat is wel de eerste les die we vanavond meekrijgen uit dit gedeelte. Als wij gelovigen zijn, en ik hoop dat dat oprecht zo is. Maar ook als u naar de kerk komt, wilt u dat in ieder geval zijn, neem ik aan. Dan weten we dat we verzoend zijn, niet als goedbedoelende mensen, maar als vijanden met God. Zo zijn we ingeworden, voor de genade van hem. Op dat moment kunt u zich nooit meer verheffen. Nooit meer zich u meer voelen dan een ander. En dan is er ook maar één manier om het uit te houden in de kerk, op een goede manier, dat is bij de Heere Jezus Christus blijven. En die heeft gezegd, een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. Maar die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En de apostel Paulus, die zegt daarom ook in het Nieuwe Testament, tegen de gemeente, God weerstaat hoogvaardigen, maar nederige geeft hij genade. Ben jij zo'n nederige? Bent u zo'n nederige? Dat is mijn eerste punt. Samen een nieuwe plek. Maar er moet wat worden opgehaald. Waar de Heer opnieuw bang voor is. Maar dan is het nog niet klaar in het hoofdstuk, gemeente. Er is één ding wat bijzonder opvalt. Mozes is nog niet klaar. De Heer is nog niet klaar in zijn toespraak. Het is een moeilijke toespraak, dit gedeelte. Want wat wordt nu omhoog gehaald? De zonde bij de Horeb, de berg Horeb. Daar is de Heere toch nog wel het ergst gekwetst. Daar is zijn liefde het ergst vertrapt. En daarom blijft Mozes in dit gedeelte ook iets langer daarbij staan, bij dat gebeuren. Wat was dat gebeuren dan op de Horeb? Nou ga ik met u terug naar het begin. Mozes gaat namens het volk naar boven om het trouwboekje in ontvangst te nemen. De tafelen van het verbond. En dat is het allermooiste moment wat dan aanbreekt. Hij krijgt een afschrift mee van de plichten die bij het verbond horen. Die aan de huwelijkse staat van Israël met God verbonden zijn. En dat is dan het allermooiste moment toch? En dan zegt Mozes, toen is er iets vreselijks gebeurd. Ik had mij zo goed voorbereid op dat mooiste moment, 40 dagen en 40 nachten. Jullie waren beneden, maar ik hoop op jullie. Ik ben omhoog gegaan voor jullie. En op het moment dat het trouwboekje mij overhandigd is, hebben jullie overspel gepleegd. Op dat moment was het beneden afgoderij met het gouden kalf aan de gang. Nou, gemeente, moet u zich dat indenken. Even het beeld van het huwelijk vasthouden. Kunt u zich dat voorstellen dat een huwelijk zo slecht is dat op de dag van trouwen al overspel is? Kunt u dat voorstellen? Misschien kunt u wel verhalen vertellen van slechte huwelijken of dingen ervan meegemaakt. Maar nee, ik heb nog niet gehoord dat iemand op de dag van trouwen al aan overspel deed. U wel? Kijk, daarom zegt de Heer ook, ze zijn al snel afgeweken. Snel, hè? Op de dag dat je trouwt. Dat is toch wel het pijnlijkste wat je kan meemaken als dat gebeurt. Maar nou gaan we nog een keer naar onszelf toe. Het gaat hier over het verbond van God met Israël. De Heer heeft ook een verbond met ons opgericht. Ik mag aannemen dat de meesten van ons gedoopt zijn vanavond, zo niet als kind, dan wellicht ook als volwassenen. Voor sommigen van ons is het misschien nog helemaal niet zo lang geleden dat we gedoopt zijn. De kleinere. Dat u erbij stond als vader en moeder. En toen heeft de Heer ook zijn verbond met ons bevestigd. En toen werd duidelijk dat hij met ons en onze kinderen een verbond heeft. Nou is mijn vraag aan u en aan jou, aan de ouders en de kinderen. Heeft u dat verbond ook gehouden altijd? Kan je nou zeggen vanavond, meneer Maurits, God heb ik lief boven alles en daarnaast als mezelf, zo gaat het altijd bij ons thuis. Dat heb ik van mijn vader en moeder geleerd. En daarom gaat het met mij ook goed, met mij als kind. En met onze kleine gaat het ook heel goed. Tuurlijk doen we dat. Is dat zo? Of, ik geef ook les op school. Ik ken ook wel kleine kinderen. En dan denk ik soms, wat kunnen kleine kinderen ook snel verkeerde dingen overnemen van anderen. Ja, gebeurt bij mij thuis ook wel. Misschien ook wel bij u. En goede dingen nemen ze ook over, maar of het even snel gaat, moet je soms heel goed je best voor doen. Telkens herhalen. Waar komt er vandaan dat ze het slechte zo goed leren? Zo snel. En het slechte en het goede minder snel? Zou dat iets in het hart zijn? Geneigd om al snel af te wijken? Ja, ik denk het wel. David was een man naar het hart van God en had grote zonden gepleegd in zijn leven, die hem ook vergeven zijn, dat weten we. Maar David, die heeft een psalmgedicht die we wel kennen. 25. Gedenk niet de zonde van mijn jeugd. Want wie zal voor u bestaan? Kijk, die had het door. En nou de vraag natuurlijk aan u en dan aan jou. Heb jij dat ook door, dat je al heel snel geneigd bent en ook echt afwijkt van de Heer? Erg is dat. En nou nog een stapje verder, want nu zijn we bij het moeilijke punt van dit hoofdstuk. Dat had dit volk gedaan. En nu wordt het allemaal door de Heer in herinnering gebracht. Bij die toespraak, vlak voordat ze het land ingaan. En misschien is nou een oplettend iemand in de kerk die zegt, en dat snap ik nu niet. Want dat is toch allemaal al geweest? Dat is toch vergeven? De Heer is toch verder met hen gegaan? Ze zijn nu bij het beloofde land. Waarom moet de Heer dat allemaal opnieuw zeggen? Ik wil niet vervelend zijn, misschien denk je dat wel. Maar als de Heer zo doet, moet je voorzichtig zijn, het gaat over de Heer. Maar als de Heer zo doet in de kerk en in de Bijbel, ja, komt het nooit goed. Komt het nooit goed. In mijn geloof niet en ook niet met de mensen om me heen, want wordt telkens weer opgehaald wat verkeerd is. Dat snap ik niet. Dat vind ik nou zo moeilijk van dit hoofdstuk. Het is toch al gepasseerd. En dan zo uitgebreid in herinnering roepen. Is dat allemaal nog wel nodig? Hoort dat wel bij vergeving? Nou gemeente, ik snap dat wel en daar heb ik ook over nagedacht. We kunnen en we moeten aan de vergeving niks afdoen, maar de vraag is wel, was dat hier ook gelijk voorhanden, die vergeving? U mag het opzoeken, maar u mag ook luisteren, Exodus 33 vers 5, daar staat wat de Heere zei toen dit gebeurd was op de Horeb. Toen ze dat gouden kalf op dat moment aanbeden. Wat staat er? Mozes moet het volgende zeggen. De Heere had tot Mozes gezegd, zeg tegen de kinderen van Israël, u bent een hardnekkig volk. En dan komt het, leg uw sieraad van u af. Niet de mooie bruidspelen meer. Kan beter is stoffen als vernederen. En dan komt het nog. En ik zal weten wat ik u zal doen. Hé. Vergeving, dat hadden wij al bedacht. Maar de Heere nog niet. Het was te erg. Ik zal weten wat ik hun zal doen. Eigenlijk een verschrikkelijke uitdrukking. Wat gaat er nu gebeuren? Zo hangt het in de lucht. En dat had de Heere dus gezegd. Is er dan geen vergeving bij God? Jawel, maar niet altijd zo wanneer wij willen. Is de Heer dan niet gaande vergevend? Ja. Maar moet wel kunnen ontvangen worden bij ons. En dat is niet altijd gelijk zomaar. Ik zal weten wat ik hen zal doen. Maar dat de Heer vergeeft. Ja, er komt nog. Ik zal er straks op ingaan. Maar dit, ik moet het u nog een keer in herinnering roepen, is te erg geweest. Als u het nou eens was, of jij. U bent wellicht getrouwd, of je gaat trouwen. Of je denkt er wel eens aan dat je zou getrouwd zijn. Of u bent getrouwd geweest. Het is onrealistisch, maar denk het u in. U hebt de dag achter de rug, gemeentehuis, kerkdienst, receptie, allerlei vrienden. Het was een fijne dag. Het is 's avonds laat, na 12 al, je komt thuis. Moe, kleed je uit en wil je gaan slapen, maar je moet toch nog een boodschap doen. Nou, dat is niet realistisch, maar stel je voor. Even naar de dieren of zo. Even kijken, een kalf, lam, of weet ik. Nou, en dan kom je terug. Uw man of vrouw heeft al een ander. Stel je voor. Dat is toch niet te verwerken? Noemen we het dan toch een trauma tegenwoordig? Dat is zo erg. Je zou weggaan met groot kabaal en nooit meer terugkomen. Zoiets. Ik weet het niet. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Zo'n pijn en zoiets ergs. Nou, dat is wel gebeurd, hè? Tussen deze grote bruidegom en de bruid. Daarom staat de echtgenoot hier onder spanning. Als hij dat onder woorden brengt. Daarom lijkt het wel alsof de Heere gewoon maar een mens is. Maar het is hij natuurlijk niet. Maar hij wil hem wel laten voelen wat die zonde betekend heeft. Hoe pijn hem dat heeft gedaan. Zondigen is veel erger en maakt meer kapot dan uw lief is. Niet alleen onderling, maar ook in het hart bij de Heere blijkbaar. Dat staat hier. Iemand die zomaar weer het allemaal op moet halen als we ernaar vragen. Dat zie je in dit hoofdstuk. Nou, dat het mooiste moment moet zijn, maar de Heer was niet blij. Er was niet een moment daar op de berg. Mozes had zich voorbereid 40 dagen en 40 nachten. En nou krijg ik een bewijs. Er was een geweldige dienst vooraf gegaan met die bevende bergen, donder en bliksem. En de Heer die zelf gesproken had. Het volk was zo onder de indruk van de heiligheid dat ze zeiden, ga jij alsjeblieft voor ons naar voren, maar wij durven niet om te gaan met deze machtige heilige Heer. De donder had gerold en de bliksem had gebliksemd tijdens die 10 woorden. En na die dienst dan zal de Heer het met zijn eigen vinger op steen meegeven, trouwboekje. 40 dagen en 40 nachten voorbereid. Het mooiste moment breekt aan. Ondanks alles wil de Heer verder met Israël. En dan moet de Heer zeggen, Mozes, daal snel af. Moet je horen. Uw volk, niet mijn volk, wat u hebt uitgeleid, is al snel afgeweken. Ze handelen verderfelijk. Ja, maar dat is toch zeker het volk van de Heer? Nee. Kunnen we het toch begrijpen? Jij kent ze, Mozes, vanaf het begin, weet hoe het gegaan is. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ze zijn wel snel afgeweken, hè? Met jou ook verder, maar met hen niet meer. Laat mij begaan, dan zal ik hen wegvagen. Hun naam van onder de hemel uitwissen. Weet je wat dat betekent? Verbond kapot. Verkiezing ook. Dat betekent het. Ja, maar kan toch helemaal niet? Ja, zo staat het er toch. Aan de kant van Israël, aan de kant van deze vrouw. Alles kapot gemaakt. En dan kan Mozes het bijna niet geloven. Hij neemt de 2 stenen tafelen mee in zijn handen, het trouwboekje, en dan gaat hij naar beneden toe. Hij heeft de stem van God gehoord met die vreselijke woorden. Hij heeft gezien dat er geen blijdschap was. Een koude stem. En dan gaat hij naar beneden om te kijken of het waar is. En dan staat er, het is waar, u was afgeweken, u had gezondigd. Terwijl hij naar beneden gaat, begint de berg te branden. Komt zo het vuur uit de aarde omhoog, de hel begint te branden rondom Mozes. Hij wordt zo bang, hij denkt, nou worden we allemaal weggevaagd. En het was zo, u had gezondigd. En dan gooit hij de stenen tafelen tegen de berg kapot. Kijk, soms kan dat gebeuren in een huwelijk, dat je wel eens wat kapot gooit. Misschien heb je dat nooit gedaan, zo moet u dat houden. Maar het kan wel gebeuren. Moet je het weer oprapen, meestal schaam je je dan. Je was zo kwaad. Maar dat is hier niet blinde woede. Er zit nog iets anders achter, verontwaardiging. Maar ook, weten jullie wel wat je gedaan hebt? Weet je wel hoe het nu bij de Heer ervoor staat? Hij wilde jullie wegvagen. Ik heb ook de grond al zien branden. En daarom gooit hij dat kapot. Het heeft geen zin meer. Jullie hebben alles vernield. God gaat jullie wegdoen. Ja, dat is nou zo vreselijk in dit hoofdstuk. Dat oordeel door moet gaan. Zonde. Drank maakt meer kapot dan je lief is, was vroeger een uitdrukking, zonde nog meer. Dus drank maar een onderdeel van, verkeerd gebruik. Nou, het laatste punt, samen, toch echte liefde. Gemeente, hoe gaat het verder? Nou, het allermooiste, het allerheiligste, het zuiverste moment. Daar op de berg is het ergste moment geworden. Mozes is bang. Hij heeft de toorn en de grimmigheid gehoord. Hij ziet de grond branden. Hij heeft de stem die niet boos is, maar koud. En koud is nog erger als boos. Dat is afstandelijk. Ze worden weggevaagd. Ze hebben het verdorven. En dan gaat Mozes iets doen. Prachtig. Hier zien we de geest van de Heer Jezus in Mozes. Hij kan niet voor hen aan het kruis, maar kan wel voor hen bidden. Gaat u weer 40 dagen en 40 nachten voor dat volk. Dat is nou de Heer Jezus. Vasten en bidden. Want hij heeft de vuur zien branden, hij weet dat doorgaat. Hij heeft de stem gehoord. Hij weet van het recht van de Heer. En ook van de liefde die kapot gegaan is door de zonde. Dus je moet elke keer in je achterhoofd houden bij alles wat Mozes hier doet, dat is van Christus. Dat is van de geest van Christus. Dat heeft de Heer Jezus in Gethsemane en op Golgotha ten volle vervuld. En hier vooruit is het al aanwezig bij Mozes. Vasten en bidden. Pleiten voor deze zondige mensen die alles kapot hebben gemaakt. En ook pleiten bij de Heer of er dan toch niet iets mogelijk is. Verzoening, genade, liefde bij de kant van de Heer. Moest denken aan de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane. Een worm, geen man. Wat heeft het hem gekost om dat te bidden en uiteindelijk op het kruis de zonde en de straf te dragen? Mozes, het is alles van de Heer Jezus wat hij hier kan opbrengen. En dan gemeente, een voorbeeld. Dan laat Mozes aan het volk zien wat nou bekering is. En ook aan ons en aan jou en aan u en aan mij. Heeft gebeden en gesmeekt. En de Heer heeft geluisterd, staat er later. En dan laat hij zien wat nou bekering is. Wat nou past bij zo erg zondigen. Dan wordt het gouden beeld van de sokkel gestoten. Wordt het verbrand. Hij is dan jammer klaar. Kapot gegooid, verbrand. Verbrijzeld, vermalen, tot dun stof en dan in de waterstroom die daar liep, het riool van de berg. Dat is nou bekeren, daar blijft helemaal niks van over. Wat moet er bij u in het riool en bij jou? Wat moet jij doortrekken? Ja, dat kan drank zijn. Het kan van alles zijn, het kan te veel drank zijn. Dat gaan we wel, dat kan je zo in het riool stoppen. Het kunnen feestjes zijn waar je te veel drank drinkt, waardoor je een heel andere levenssfeer terechtkomt. Het kan ook geld zijn, zwart geld of geld, dat je zo belangrijk vindt dat het tussen jou en de Heer in staat. Er moet ook riool in. Je moet natuurlijk geld hebben om te leven en... Natuurlijk, dat is ook niet verboden. Maar als het zo belangrijk is dat je het liever hebt dan de Heer, kan van alles zijn op je mobieltje wat verkeerd is. Terwijl alle goede dingen moeten blijven op je mobieltje. En kan van alles zijn wat verkeerd is op je pc en de goede dingen mogen blijven. Je kunt van alles invullen waar je zo mee bezig bent in plaats van de Heer. Het moet allemaal weg. Maar kijk uit, hè? Dan zijn we er nog niet, maar dat is de buitenkant. Waarom moet dat weg? Waarom moeten we er op een goede manier mee leren omgaan? Ja, omdat ons hart zo geneigd is om altijd iets te krijgen en te pakken in plaats van God. Om op te vertrouwen, te steunen, om lief te hebben. Johannes Calvijn die zegt, ons hart is een soort fabriek van afgoden. Als het ene weggegaan is, komt er weer een andere die we maken. Is die weer weggedaan, komt er weer een andere. Elke keer zijn er dingen waar we liever op vertrouwen dan op God en de Heer Jezus. Dus het probleem is natuurlijk niet het gouden kalf. Dat is maar een uiting van het probleem. Het probleem zit van binnen. Dat ze toch altijd dachten, we kunnen wel zonder God. We doen het wel met onze gerechtigheid. We hebben hem toch niet nodig. We hebben wel zo onze dingen waar we mee kunnen blijven leven. Dan gaat het fout. En dat moet er ook aan. Dat kan soms heel kerkelijk eruit zien. Weet je bij wie het heel kerkelijk eruit zag? Bij de apostel Paulus. De apostel Paulus, die had onderwijs gehad van Gamaliel en was ook een farisee, dus die wist gewoon heel goed hoe het moest in de kerk. Er mankeerde niks aan de buitenkant van Paulus. Echt niet. Hij zei van zichzelf, ja gewis. In alle dingen ben ik Hebreeën geweest, naar de wetten farizeeër. Maar toen ik Christus tegengekomen was op weg naar Damascus... Toen heb ik wat geleerd mensen met mijn godsdienst. Wat zei hij dan? Alles van mezelf, ook de dingen van de kerk en zo die ik doe. Mijn leven aan de buitenkant beschouw ik als schade. Dat wil zeggen, toen ben ik failliet gegaan met mijn zaak. Dat staat er eigenlijk, failliet met mijn godsdienstige zaak. En drek. Dat is het uitwerpselen van de beesten op de straat. opdat ik Christus mag winnen. Kijk, dat gouden kalf moest eraan, opdat er iets van God gewonnen zou worden, waar ze mee verder konden. Nog zuiverder goud dan de liefde tot nu toe. En Jesaja zei het ook al in het Oude Testament. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Dat is ook weer iets van de toilet, maanstondig kleed. Het zijn allemaal vreselijke uitdrukkingen in de Bijbel. Het is niet zo gepast voor de kansel. Toch wel, dat zijn wij. Met onze goede bedoelingen. We kunnen er niet mee zalig worden. En dat moet duidelijk worden. Wegwerpen. Zodat we iets overhouden wat we zelf mee zalig kunnen worden. Zuiver goud. Zuiver gerechtigheid. Iets wat heerlijk is, wat blinkt en glinstert en wat zeer begeerenswaardig is. Ja, gemeente Mozes, dus 40 dagen en 40 nachten, de Heere Jezus, we zien het voor ons, die ook zo gebeden heeft. En dan staat er ook nog, denk aan uw verbond. Ah, dat is zo prachtig, dan gaat Mozes bidden en hij leert ons bidden. Hij zegt niet, denk aan ons in het verbond, maar denk aan uw verbond, wat u met Abraham, Isaac en Jacob bent begonnen. Dat mag toch niet kapot gaan. Dat is bij uw kant begonnen. Dus de Heer had gezegd, gemeente, het is uw volk wat jij hebt uitgeleid. En dan zegt Mozes aan het eind, na vasten en bidden en bekeren. En dan nu bidden, het is toch uw volk. U bent begonnen. U bent begonnen bij Abraham, Isaac en Jacob. En nou vraag ik, wilt u dan toch niet verder gaan? Want wat, heel vreemd, wat zullen dan de mensen zeggen? Wat zullen de Egyptenaren zeggen? Die zullen zeggen, God kon het niet. Moet dat dan gebeuren, dat u niet machtig genoeg was? Moeten dan de mensen in Vriezenveen en omstreken of waar u woont zeggen, nou kijk, ze hebben wel een geweldige kerk en het kerkelijk leven gaat goed, maar God is tegen hen. Moet dat dan gebeuren? Hij haat hen, staat er ook nog. Moet dat dan gebeuren, dat de mensen dat gaan zeggen die niet geloven? Hele vreemde redenering, hè? En dan aan het eind. Het is toch uw volk. Ach, een prachtig, dat is nou bidden. Dat is nou wat ook de Heer Jezus doet. Een beroep op wat God heeft uitgedacht. Weliswaar in overleg met de Zoon. Namelijk een verzoening ingesteld bij de Heer alleen vandaan. Kunt u in uw toren die terecht is, toch niet aan ontferming denken? Nou, dit hoofdstuk is een hoofdstuk dat het niet kan. Dat maakt het zo zwaar. Moeilijk om te lezen, moeilijk om over te preken. Je wordt er bijna depressief van. Het komt niet meer goed. De Heer heeft gezegd, ik zal wel zien. En we begrijpen het ook. En het is nog niet opgelost in dit hoofdstuk. Maar dat ene bidden, dat moeten we leren. Het is toch uw volk, u bent begonnen. Het is uw verbond. Kunt u daarom iets doen wat eigenlijk niet kan? In uw toren aan ontferming denken. Dat is nu bidden en dat is nu wat de Heere Jezus doet. En die heeft u als de koning ook van uw kerk. En zo leert u van hem bidden. Dat is nou bidden. Van onze kant is het over. En dat hebt u ook gezegd. Maar van uw kant bent u begonnen. En wat moeten de mensen dan denken? En dan zie ik toch uiteindelijk een oplossing opdagen. Het kan niet, maar het gebeurt toch. Het komt niet meer goed tussen die twee onderling dat de ander iets voor de vrouw nog iets voor de man doet. Maar de man doet zelf iets en dat is iets wat een normale man niet kan. Dat is de Heere die in overleg met Christus de verzoening aan gaat bieden door hem mens te laten worden. Ja, is onbegrijpelijk. Dat voert te ver vanavond om allemaal uit te leggen. Maar één ding is duidelijk, hoofdstuk 10 komt ook nog. Hoofdstuk 7, de volle liefde, hoofdstuk 10, de dienst van de verzoening. Dat moet je thuis ook nog eens lezen. Het kan niet, gebeurt toch. De Heer vindt een plek in zijn goddelijk hart als de drie enige God. verzoening door voldoening door een offer van zijn zoon. Het is niet tegenstrijdig tegen elkaar in de drie eenheid, maar toch, wat heeft het God gekost? Want heel die offerdienst die wijst natuurlijk op het lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. En daar mag ik ook en moet ik ook mee eindigen, ook in deze donkere preek, in dit donkere hoofdstuk. Gemeente van Vriezenveen, gasten in ons midden. Tegen de donkere achtergrond van dit hoofdstuk mag ik het lichtende kruis aan u preken tegen het eind van de dienst. Het is een verschrikkelijk donker hoofdstuk. Maar daarom brengt het kruis des te heerlijker van de Heer Jezus Christus. Op zichzelf genomen is het ook een verschrikkelijk iets. Als we daarnaar kijken naar het kruis, dan zien we de Heer Jezus lijden en sterven. De straf van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht, het catechismus, wordt daar gedragen. Een verschrikkelijk iets. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er is niks pijnlijkers lichamelijk als een kruisiging, maar ook mentaal voor de Heer Jezus geestelijk van God verlaten. Duisternis. Dat is nou de zonde, dat is nou hoofdstuk 9, wat het volk heeft teweeg gebracht. Het is heel moeilijk om dat te zien, mijn zonde daar aan het kruis, als ik naar Christus kijk. Maar we moeten ernaar kijken. Dit hoofdstuk dwingt ons ertoe. Alles heeft het hem gekost. Maar tegelijkertijd is het heerlijkste symbool wat er maar is en de heerlijkste werkelijkheid. Want hij deed het voor de zijnen. Anders hadden wij er moeten hangen. U die geloven mag en het weten mag, had u er moeten hangen. U die nog niet gelooft, maar zoals de Heer Jezus bidt, nog geloven zullen. Geven de Heer jullie dat en u. Laat u er moeten hangen. Maar het is niet gebeurd. Daarom is het heerlijkste wat er is. Hij voor mij. Dan hoef ik er niet te hangen. En dan wil ik er altijd wel naar kijken. Dat is een zelfverloochende, onbegrijpelijke liefde van deze grote bruidegom. Zijn eigen zoon uit de eenheid afkomstig. Kijk, als we samen gaan, dat noemen we dan in een dure term communio. Met eenheid, dat is wat christenen met God hebben. Maar een unio, dat is wat Christus met de Vader heeft. Wat gebeurt er op het kruis? Had er dan toch niet iets, kost dat toch niet iets geweldigs bij God? Is dat niet een geweldig offer dat hij hem over had voor ons? En dat Christus dat ook wilde. Nou, daar is nou het trouwboekje weer hersteld. Daar is nou het handschrift wat tegen ons was uitgewist. Dan een straf. En dan kunnen we toch weer de handtekening ontwaren. Dat het goed zit tussen de bruid en de bruidegom. En dat kostte de Heer alles, zijn eigen zoon. En de zoon kostte het zijn leven. Alles wat hij had. Dat is het kruis. Dat is hoofdstuk 10. Dat is de verzoening. En dat mag ik u ook verkondigen. Hopelijk grijpt u het van harte aan. En gelooft u het met heel uw hart. Dat is wel de bedoeling. Want u hebt het hart nodig. We zijn geen haar beter als het volk Israël. Zo zijn wij dan gezanten vanavond in Vriezenveen. Een van de vele. Gezanten van de Heer Jezus Christus, alsof God door ons bad. Bidden wij u namens Christus. Niks doen nu. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, werp je als een zondige vrouw of man in zijn armen. Die het opgelost hebt wat wij niet kunnen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Daarom alleen geloof. Want dan neem je niks mee en heb je genoeg aan zijn werk alleen. Wie zo komt, zondig zijnde, maar vertrouwd, is gered. Wie zo niet komt, niet. Wie gelooft, heeft het. Wie niet gelooft, niet. Amen. Zullen we samen bidden, samen zingen. 99, het tweede vers. God die helpt in nood. Zullen we samen danken. Heren, we danken u ook voor dit donkere hoofdstuk in het Oude Testament van het oude verbondsvolk, wat zoveel te zeggen heeft voor het nieuwe verbondsvolk. Onze God is een verterend vuur, zegt apostel Paulus, en hij wijst op Mozes en de berg die brandt als hij terugloopt naar beneden, naar het volk wat al snel is afgeweken. En Heere God, zo bent u precies dezelfde. En wij moeten begrijpen, het kan van onze kant niet meer, nooit meer. Zelfs Aaron was afgeweken, de dienst van de verzoening vertegenwoordigde hij. De kerk en de voorgangers waren allen afgeweken. Hoe kon er nog een redding komen door Mozes die voorbeden deed? Het was Christus, het wees op u. Het is geheel vervuld in u. U bent de redder van het oude volk, u bent de redder van de Nieuw-Testamentische gemeente. U roept ons toe. O, wend u vanavond naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God in Christus en niemand meer. En de nodiging is zo ruim. We hoeven niks mee te nemen. We hoeven niet te laten zien dat u begonnen bent in ons hart. Al is dat wellicht zo, anders kwamen we niet. Maar het hoeft niet meegenomen te worden. We hoeven en moeten alleen meenemen wat verkeerd gegaan is en dat eerlijk te belijden. Buig u dan in stof. Het is toch uw volk, dat heeft Christus gebeden en hij heeft het in orde gemaakt. Daarom kan het. De verzoening ingesteld door u tegen alle verwachting in. We begrijpen het niet, maar het is waar. En daarom danken we u ervoor, heren. En dat het nou al zoveel eeuwen verkondigd wordt in Oud en Nieuw Testament. En ook vanavond, we danken u ervoor. Dat de jongens en de meisjes die het gehoord hebben aangesproken zijn. Jij kan ook worden gered. Geloof in de Heer Jezus en je bent gered. En hij zal ervoor zorgen. Heere, doet u dat. Door uw geest dat je bij hem blijft en in de wegen van de Heer Jezus zult wandelen. Al meer. En het geldt voor de vrouwen en de mannen, in welke omstandigheden we ook leven. Wend u naar mij toe. Wees eerlijk. En steek de hand in eigen boezem en toonde mij laatst het aan de Heer. Aan mijn kant is het voorbij, over en uit, kapot. Maar aan uw kant, het is toch bij u vandaan mogelijk. Heb u dan niet in Christus verzoening aangebracht, o Heere? Dat is waar, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Niet de goedbedoelende mensen, de wereld. Wij zijn wereld als we eerlijk zijn. En als we zo komen, vertrouwend op u, worden we gered. Alles verwachtend alleen van u. Leer ons dat. Dat evangelie wat zo ruim is. En voor de grootste der zondaren. Dat te geloven, op grond van uw stem alleen te gaan. En ons vast te klemmen aan u, Heere. We bidden dat van u. Leer dat aan uw kinderen telkens weer opnieuw als ze afgeweken zijn. Leer het aan de mensen die het misschien nog nooit hebben gedaan vanavond. Voor het eerst. Moe arm, zonder bedekking, tot u die zalig maakt. En het valt niet tegen. U kijkt uit naar zulke jongens en meisjes, naar zulke vaders en moeders. U bent de vader van de verloren zonen en dochters. U kijkt uit. En u loopt ons tegemoet en valt ons om de hals en kust ons. Dat is het evangelie. En we danken u daarvoor. Het is onmogelijk en toch kwam het. Want u hebben bedacht. Hoe groot bent u als schepper? En hoe groot bent u als herschepper? Wat is het waard dat wij deze avond ook samenkomen om u te loven en te prijzen in onze liederen en onze dankzegging. U die drie enige God, eeuw in, eeuw uit, verzamelt u mensen en brengt u ze in uw koninkrijk. Breng er ook ons, met de onze. We doen voorbeden voor elkaar. Wilt u geven dat in onze gemeente, hier of waar we deel van uitmaken, nooit een hoogmoed van hooghartige geest de kop opsteekt. Vooral niet bij de kinderen van God. Zij weten dat ze als vijanden met u verzoend zijn. Laat ze dan oog hebben voor vijanden, opdat ook die verzoend kunnen worden met u. En degene die buiten staan. En men kan nooit de maat nemen. Altijd de hand in eigen boezem. Wilt u zo de gemeente bouwen in Frieseveen? De gemeentes waar de gasten deel van uitmaken. Eveneens op dat ene fundament. En mogen opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus alleen. We doen voorbeden voor de huwelijken die misschien niet zo goed zijn of tegenvallen of anders lopen dan gedacht. Wilt u met uw genade daarin zijn, de genade waar we vandaag van mochten horen. En herstel geven waar wij geen gat in zien. En Heere, wilt u zo met de mensen zijn die niet getrouwd zijn, misschien wel verwacht hadden te trouwen. Of die getrouwd zijn en niet meer getrouwd zijn omdat man of vrouw is overleden of... Met de jongens en de meisjes die in de toekomst zullen trouwen. Zegen hen met de verkering en de verloving en de huwelijken. En laat ons goed begrijpen dat we u niet kunnen missen. Ook niet in ons huwelijk. Wees u zo nabij in alle dingen. Vergeef onze zonden vanavond in het spreken van uw woord. In het verkondigen daarvan, in het beluisteren daarvan. Dat we als mensen, luisteraars en voorgangers mogen wegvallen. U mogen overhouden met uw woord. U mogen loven en prijzen. U alleen mogen bedoelen. Zegen ons als het werk weer gaat beginnen. Zegen het werk in de kerk ook. Zegen als we misschien nog vakantie hebben. Wees met de jonge lui die weer naar school gaan straks. Dat ze met goede frisse moed mogen beginnen. Heren, met u in hun hart. En door het geloof mogen leven. We zijn al zo jong in staat om te zondigen. Hebben we ook in de preek gezegd. Dan zijn we ook jong in staat om gered te worden. Red de kinderen. Red de jongeren. Zegen de huwelijken. Wees met de ouderen. Alle omstandigheden zijn bij u bekend. Ga ons voor met uw heiligt. Grote herder van de schapen, verhoor ons. Om Christus wil. Amen. Nog één lied gaan we zingen. Eén psalm 97. Het zevende vers. Toch wel Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht in de Heer Jezus voor alle oprechte harten. 97 vers 7. Thank you. Zullen we sluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Zo zij u alleen, drie-enige God, alle eer. Amen.